En ja, fijn dat we er weer zijn naar Gods woord te luisteren. Ja? En daarvan kunnen zingen. En ik wou nog wat zeggen, ik weet alleen niet meer wat. We gaan gewoon beginnen met... Oh ja, dat degene die kijken, ik heb het wel weer op de site bij dat icoontje, bij onze live-uitzendingen, achter het pdf-icoontje. Kan je deze studie zo vinden en kan je hem uitprinten eventueel. Goed, moeten gelovigen vrezen en beven? Die term die komen we in de Bijbel tegen. He, wij zeggen wel eens met angst en beven. Nou, het is hetzelfde, vrezen en beven. En dat is een onderwerp, daar hebben we een aantal dingen hiervan op papier staan. Dat gaan we even met elkaar doornemen. En dan zometeen gaan we met de studie uit 2 Timotheus verder. 2 weken geleden is de opname toen helemaal mislukt. Toen dacht ik, ja, we zitten precies in dat stuk van 2 Timotheus. Ik vond het een beetje zonde, omdat degene die dat eigenlijk ook volgen via internet niet gezien en gehoord hebben. Dus daar heb ik besloten omdat we dat vandaag toch nog een keer gaan doen. Dus ik krijg het voor de tweede keer toe. Dus ik ga gelijk ook even vragen. Ik kan goed controleren of iedereen goed geluisterd heeft. Ja? Nou, dat is gekkigheid. Dus laten we eerst open in gebed. Vader, ik wil u danken voor deze dag. Voor genade. Een mooie dag, Vader. De zon schijnt. En de zon, ja, u bent... Het woord geeft licht, Vader. In uw licht zien we het licht, Vader. En ja, we kunnen ook genieten van de schepping waarin wij zien dat u de schepper bent, Vader. En eenmaal zullen we ook bij u verkeren daar en met u gaan regeren. Het is zoiets wonderbaars dat u dat gewoon niet aan ons geschonken hebt, omdat u uw zoon hebt geschonken aan ons. Wilt u ons ook daarom ook weer uit uw woord gaan leren? Wilt u ons helpen, namelijk door uw geest, in onze geest verlichting te geven op het woord? Niet alleen dat we kennis opdoen, maar dat het ook mag ons veranderen en mag sterk en blij maken, Vader. En dat vraag ik allemaal in de naam en ook dank ik in zijn naam van de Heere Jezus Christus, onze Redder en Heiland. Amen. Goed, moeten gelovigen vrezen en beven? Nou, er staan hier een aantal teksten, ja, waarin dat voorkomt. Dus die heb ik ook even afgedrukt. En die gaan we gewoon even met elkaar lezen. Romeinen 8 vers 15. En daar zegt, schrijft Paulus, want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen. Maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen Abba Vader. Nou, als je Abba Vader noemt, dat doe je niet als je bang bent voor je vader, ja. En de Heer Jezus Christus ook in zijn nood riep Abba Vader in de hof van Gethsemane. Onder de wet had je de geest der dienstbaarheid, ja, de slavernij. En dan is de motivatie natuurlijk de vrees wat hier staat, hè? Angst voor straf. Dat is de motivatie om de dingen te doen die jou geboden worden. Nou, die geest hebben wij dus niet ontvangen om te vrezen. Nee, want wij zijn vrij in Christus nu. Als je er goed over nadenkt, wat is vrijheid, hè? Ik ben echt vrij, vrij van alles en iedereen. Geweldige positie die je hebt. Nou, en 1 Johannes 4 vers 18, ook een bekende tekst. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten. Ja, ik moet ook altijd denken zelf aan de tekst van angst voor mensen spant een strik. Maar wie op de Heere vertrouwt, die worden in een hoog vertrek gesteld. Of met andere woorden, die zijn onaantastbaar. Ja. Nou, en want de vrees heeft pijn. Ja, de vrees, hoezo heeft dat pijn? Dat heeft altijd te maken met, als je ergens bang voor bent, voor consequenties, negatieve consequenties, straf vaak. Daar heeft de vrees vaak mee te maken. Denk maar aan Adam en Eva, hè. Ze hadden gezondigd en ze werden gewaar dat ze naakt waren. Ze waren schuldig en ze werden bevreesd voor God en ze gingen zich gelijk verstoppen. Zie je? Ja, ze wisten, wij zijn schuldig. Dus dat is, de vrees heeft pijn. Dat betekent het eigenlijk. En die vrees is niet volmaakt in de liefde. En dan 2 Timotheus 1 vers 7. Want God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid. Maar de kracht en de liefde en de gematigdheid. De geest, hè, dat heeft niet met de Heilige Geest te maken. De geest van vreesachtigheid, dat je een geest van angst hebt. Een houding van angst. Dat is het eigenlijk. Die hebben wij niet ontvangen. Nee, van kracht, liefde en gematigdheid. We hebben de kracht. Nou, je weet als je beangstigd ben, men is verlamd van angst, zeg maar wel eens. Dus heb je geen kracht. Ben je helemaal krachteloos. Ben tot niets meer in staat. En de liefde, nou ja, met angst ook. Ja, hoe kan je lief hebben als je angstig bent? Want dan ben je alleen maar met jezelf bezig. Dat doet angst ook. En de gematigdheid, dat betekent dat je gemaakt hebt, dan heb je controle over jezelf. Ja, heb je zelfbeheersing. Nou, als je angst hebt, nou, het gebed is ook dat wij maken alles aan de Heer bekend, want zijn vrede zal ons hart en zinnen bewaken in Christus Jezus. Dus ook met angsten, want als die vrede dat niet bewaart, nou je weet het, als je in je angstige momenten, in je emoties en alles, dan is het meestal niet zo raadzaam. Dan maak je meestal niet altijd goede beslissingen. Dan ga je. Dus dat is dan ben je je zelfbeheersing kwijt. Nou, die geest hebben wij niet. Dat is de geest van angst. Ja? Nou, in Hebreeën 12, vers 28. Daarom, alzo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vasthouden, door welke wij welbehagelijk God mogen dienen, met eerbied en godvruchtigheid. Dan denk je, wat heeft het nou met vrees te maken? Nou, ik kijk ook even in de kanttekeningen. Daar staat dan, dat zijn de vertalers, hè, die hebben gezegd, of schaamte en vrees. Dan ga je over nadenken. Dus dat zijn de vertalers, hè, die hebben verstand van Hebreeuws en Grieks, ik niet. Dus dat had ook gekund. En als je dan in het Engels leest, dan staat er met reverence and godly fear. Reverence, dat betekent eerbied. En godly fear. Dan denk je, oh, wacht eventjes. Ja, godvruchtigheid, ja. Dat heeft met goddelijke vrezen te maken. Vrezen voor God te maken. Godvruchtigheid, inderdaad. Dat is vrucht voor God dragen. En wanneer doe je dat? Als je hem erkent als je schepper en hem wil dienen. Dat is de vrezen Gods. Dus ja, zo past het plaatje dan toch weer helemaal. We komen er zo meteen nog wel op terug. En dan Filippenzen 2 vers 12. Alzo dan mijn geliefde, gelijk gij te alle tijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veel meer nu in mijn afwezen, werkt u zelfs zaligheid met vrezen en beven. Ja, daar zijn natuurlijk ook allerlei uitleggingen over, hè, over het met vrezen en beven, alsof dat met angst voor God te maken heeft en bang voor God. Maar dat is natuurlijk niet wat Paulus bedoelt. Nou, dus je ziet hier een aantal dingen staan. En het lijkt een beetje, als je het zo leest, dat er een beetje een tegenstelling in staat. Ja? Want aan de ene kant lees je dat de gelovigen niet de geest der dienstbaarheid hebben ontvangen. En dat zegt Paulus heel duidelijk. Die hebben niet om te. We hebben geen geest van dienstbaarheid ontvangen om te vrezen. Die hebben we niet, nee. En we hebben ook geen geest van vreesachtigheid ontvangen. Maar van kracht, liefde en gematigheid. Dat hebben we net gelezen. Maar er staat ook dat wij onze zaligheid moeten uitwerken met vrees en beven. Dus aan de ene kant heb je geen vrees en vreesachtigheid. En aan de andere kant moeten wij onze zaligheid uitwerken met vrees en beven. En God dienen met schaamte. Met eerbied en godvruchtigheid, ja. Of goddelijke vrezen. Dus dan denk je, aan de ene kant niet en aan de andere kant ook weer wel. Nou, zo zie je maar, vrezen. Meerdere keren hebben we woordjes gezien in de Bijbel, in de context bepaald wat het woord betekent. Dus we gaan hier een aantal dingen even zien, waar dat woord ook gebruikt wordt in de Bijbel. De Bijbel verklaart zijn eigen woordjes. Hè? Het is een beetje een woordstudie wat we vandaag hebben. In Romeinen 11 vers 20 en 21 bijvoorbeeld. Het bekende hoofdstuk van de olijfboom en de takken die erop geënt zijn en die afgebroken zijn. Dat heeft een beeld van dat God is met Israël bezig en hij is met de heidenen bezig. En in Romeinen 19 en 11 gaat Paulus uitleggen dat God nu niet meer met de Joden bezig is, maar met de heidenen. Maar dat blijft ook niet duren. Hè? Er is een moment dat God daar ook mee gaat stoppen en dan gaat hij weer met de heidenen. Met Israël verder. Dat is even de achtergrond. Hè? Dus in Romeinen 11, dan worden de heidenen gewaarschuwd, wij dus, op te merken wat God deed met de Joden. En aan de andere kant ook, dat hij ook de heiden niet zou sparen. Dan denk je, wat is dat? Wordt vaak als een dreigement gebruikt. Dat heb ik naar mij toe ook al eens een keer gehad. Dat gaan we ook in het vers lezen hier, zometeen. Maar, met andere woorden, je moet ontzag hebben. Dat is wat het woordje vrees ook vaak betekent. Want wij zijn namelijk niet beter. Want de mens denkt dat als hij dat hoog gevoelt. Waarom zeg ik dat? Nou, kijk in vers 20 en 21. Daar zegt Paulus, het is wel, zij zijn door ongeloof afgebroken. Nou, wie is dat? Dat is Israël, hè? Israël is door ongeloof afgebroken. Wanneer was dat? Nou, uiteindelijk met Stefanus. Is gestopt. En gij staat door het geloof, wij heidenen. En dan zegt hij, zijt niet hooggevoelende of hoogmoedig, maar vrees. Zie, dat is dus het tegenovergestelde. Hè? Hoogmoedigheid, ja. Dan denk je dat je beter bent als de ander. Dus ja, God, en dat is eigenlijk met de vervangingstheologie natuurlijk, met de kerken. Israël is afgedaan, het gaat nu om de heidenen en wij zijn in de plaats van Israël gekomen. Ja, dat is eigenlijk, het is gewoon hoogmoed, ja. Het is, klopt ook niet met de Bijbel, want God gaat met Israël verder. En dat is wat Paulus ook zegt. Kijk, let op, maar vrees, ja, met andere woorden. Want is het dat God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, Israël, zie toe dat hij ook mogelijk u niet spaart. Nou, dat klinkt echt als een dreigement, hè. Maar daar bedoelt hij mee, dat op een gegeven moment ook de heiden, nou, ik las in de krant, dat Nederland is nu 50% zegt religieus te zijn van zichzelf. 50%. Nou, dan is daar de grootste gedeelte van die 50%, dat is nog de oudere generatie. Dus van de jongeren zit er ook nog weinig bij. Plus dan ons een keertje van die mensen zegt godsdienstig te zijn, religieus. Ja, wat betekent dat? Ja, dat betekent misschien, ik ga nog naar een kerk 1 of 2 keer per maand, misschien wel elke week. Godsdienstig, ja. Dus dat is de situatie, hoe dat in Nederland in gigantisch tempo afkalft, ja. Dus je komt ook hier in een situatie dat gewoon, het grootste gedeelte, gewoon ongelovig is. En in de wereld, ja. Aan de andere kant zie je ook alweer opwekkingen natuurlijk. Dat geloof juist groeit. En dat is wat Paulus hier zegt. Dat hij ook mogelijk u niet spaart. Dat de heiden op een gegeven moment in die situatie komen. Net zoals met Noach. Ja, de hele wereld was in feite ongelovig. En alleen Noach met zijn gezin, die werden gespaard. Nou, als je zo kijkt. Nou, ja, dat hij ons niet spaarde. Dat hij spaart. Hij stopt op een gegeven moment ook. En dan is de situatie daar dat hij, dat betekent de genade is afgelopen. Ja? En dan gaat hij weer met de heidenen, of met de Israël verder. Maar dus let op, wees niet hooggevoelend, maar vrees, heb ontzag voor wat God doet, ja, ook met u nu in deze tijd. Want we weten nog niet hoe lang het gaat duren. Ja? En wij zijn natuurlijk uit genade zalig geworden door het geloof. Maar niet omdat wij nou beter zijn. Ja, ik bedoel, absoluut niet, hè. Het is Gods plan, daar gaat het om. Nou, in de Psalm 112 vers 1 lezen wij hier ook wat over. Kijk, daar staat 112 vers 1. Halleluja, welgelukzalig is de man die de Heere vreest. En dit vind ik mooi, wat is nou de Heere vrezen? Daar staat erachter, die grote lust heeft in zijn geboden. Dan zie je het eigenlijk in één vers staan. Wel gelukzalig is de man. Hè? Gelukkig. Dat is een ander woord voor gelukkig. Dat ben je ook. Iemand die de Heere vreest, is gelukzalig. Waarom? Die grote lust heeft in zijn geboden. Dus dat is iemand die heeft echt lust in zijn geboden. Nou, dan ben je de gelukkigste mens van de aarde. Maar wat is dus de vrees des Heer in dit geval? Dat je lust in zijn geboden hebt. En dat het geen last is om de Heer te dienen, of om zijn woord te lezen, maar dat het een lust is, dat het geen last is om een eind te rijden, bijvoorbeeld. De een moet verder rijden, de ander drie kwartier, een uur. Ja. En dat doe je niet als het een last is, toch? Nee, dat doe je omdat het een lust is, omdat je wil door het woord geleerd worden, ja. En dat is de vrezen des Heren. Dat is net zo met Job, ja. En uit de wandel blijkt, en de gehoorzaamheid, want wat is wandel? Je wandel, dat is, als gelovige, dat kan gehoorzaamheid uitstralen en dat kan ook ongehoorzaamheid uitstralen, toch? Dus de vrees des Heren, in feite, blijkt uit je wandel. Dat blijkt uit je gehoorzaamheid. En daar laat je mee zien of je lust in zijn geboden hebt, want als dat zo is, ja, ja, dan ga je zijn geboden ook doen. De Heer zegt ook in de Evangelie, als je mij lief hebt, ja, dan zal je ook mijn geboden bewaren of doen. Dus daar blijkt jouw godvrezendheid uit. Dat doe je niet uit angst, maar natuurlijk, nee, zeker niet. Dat was onder de wet, dan heb je de geestelijke dienstbaarheid. Dan krijg je die vrezen, ja. Vergeef ze ons schulden, gelijk ook wij vergeven ons schulden. Want ja, als ik mijn schulden niet, als een ander niet vergeef, dan word ik ook niet vergeven. Zie je, dus waarom vergeef ik? Ja, uit angst. Nu is het anders, ja. Ik vergeef nu, ja, omdat ik ben ook vergeven. Zie, dat is dat hele verschil. En dat is iets geweldigs, dat je daaruit mag leven. Dus Paulus verkondigt dat. En ik wil ook, ik heb lust in die geboden die de Heer aan Paulus heeft gegeven. Zeer zeker. Daar ben ik heel blij mee. Maar we weten, niet iedereen is dat. En zijn er nog genoeg die ook deze waarheid kennen. En dan toch nu, we zijn afgeweken en toch weer bezig zijn met vergeving van zonden te vragen bijvoorbeeld. Of zich onder de prediking van de wet hebben geplaatst. En ja, dat is geen uiting van godsvrezendheid, de vrezen Gods. Nee, absoluut niet. Want dan ga je niet onder een andere prediking, terwijl je, God, je weet, zijn geboden zijn nu via een apostel Paulus. Dus daarmee blijkt, daaruit blijkt de vrezen van God. En dat was met Job ook. Wat is de vrezen van God? Ik heb het even in mijn eigen woorden gezegd ook. Dat je God erkent en serieus neemt. Heel simpel gezegd eigenlijk. En zo is het ook. Als je iemand serieus neemt. Dan zeg je toch wel eens met elkaar. En dan ben je aan het praten. En op een gegeven moment. Dan zeg je, ja, nou even serieus nu. Ja? Wat ik nu zeg, even serieus. Het was leuk net, grapjes. Maar nu even wat ik nu zeg, moet je even serieus nemen. Nu moet je goed luisteren. Ja? Want ik bedoel het serieus. Dat is met God ook zo, ja. Je herkent hem. En daarmee ook, ik neem hem serieus. Dat wil zeggen wat hij zegt. Ja, dat neem ik serieus. Paulus neemt het ook over een deftigheid bijvoorbeeld. Hè? Een deftig is ook serieus. En ik luister naar wat hij zegt. Want het is belangrijk. En ik wil naar hem luisteren. Nou, met Job zie je ook dat hij godvrezend was. Kijk, in Job 2 vers 3. En de Heere zeide tot de Satan. Hebt gij ook acht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand is op de aarde gelijk hij. Een man, kijk, oprecht en vroom, godvrezende en wijkende van het kwaad. En hij houdt nog vast aan zijn oprechtigheid. Hoewel gij mij tegen hem opgehitst hebt. Nee, dat doet Satan, ophitsen. Om hem te verslinden, kijk, en dan zonder oorzaak. Er was geen oorzaak, want Job was oprecht. Er was niemand op de aarde als Job. Dat is eigenlijk met Noach ook zo, hè. Er was eigenlijk niemand op de aarde als Noach, want hij was de enige, nou met zijn gezin, die wel gered werd. En Job ook, er was niemand op de aarde als hij. Wat was hij? Oprecht en vroom en godvrezend en wijkend van het kwaad. En wat deed hij? Hij wandelde in de wegen de serie, weet je het, hè? Hij offerde, en hij offerde zelfs ook voor zijn kinderen. Dat was allemaal wat hij deed. Hij wandelde in de vrezen van God. Hij deed wat God vroeg. Dat is dus godvrezend. Hier zie je dus ook bij Job weer, dat komt tot uiting in zijn gehoorzaamheid aan wat God zegt. Maar Job wist nog niet wat wij weten. Hè? En gaat wel eens over het lijden, in verband met lijden, ga maar naar Job terug. Maar Job die zegt, ja, waarom verdien ik dat nou? Waarom moet ik nou zo lijden? Ja? Ik zag pas ook een stukje iemand, en dat was ook een gelovige, en er was ook de vraag, ja, maar hoe komt het dan, die was de ouders kwijt aan kanker, hoe komt dat dan? Ben je dan niet boos op God, hè? Waarom laat God dat toe? Ja, daar heb ik ook geen antwoord op. Ja, dan denk ik, ja, nou, ik heb wel een antwoord. Ik bedoel, ja, jouw vader is ook aan longkanker overleden, die van mij ook. En mijn moeder is wel aan de hersentumor uiteindelijk toch wel overleden ook. Dan denk ik, ja, waarom nou? Ja, waarom niet? Ja, het is zonde. Door de zonde is ook ons lichaam, het lichaam de zonde. En dan kunnen wij ziek worden. En de een, ja, en je kan ook trouwens kerngezond zijn. En dan ben je 30 en neem je hartstilstand. Dat hoor je ook nog wel eens op 45, die leeftijd. Denk ik, hoe is dat mogelijk? Ja, het is juist een waarschuwing dat het leven geen grap is en dat iedereen sterfelijk is. Ja? En dat elk moment kan het aflopen. Zij, maar we denken allemaal, ach, mij gebeurt dat niet. Net zoals met Maarten en Brand. Ja, mij gebeurt. Ja, ik ga toch mijn verzekering maar eens nakijken. Maar toch, als het weer een beetje voorbij is, het is nou een paar weken geleden. Ik heb het nog steeds niet gedaan. Ja, ik denk, ik ga toch eens even kijken of ik al up-to-date ben. Maar je denkt toch allemaal weer zo makkelijk van, nou ja, ja, weet je wel, onbewust, hè? En zo gaat dat. Nou, hier in Matthäus 10, vers 28 over de vrezen. Zijn hoorders, Christus instrueerde zijn hoorders wie ze moesten vrezen. En dan zegt hij, vreest u niet in Matthäus 10, vers 28 voor degene die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden. Maar vreest veel meer hem die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel. Hier heb je echt over vrezen voor God, wie hij is, ja. Hij is degene die heeft macht over de dood en het leven. En de ongelovigen, we weten wat er nu allemaal gebeurt, ook in het Midden-Oosten. Het beleid is natuurlijk christen en joden, moet allemaal weggevaagd worden daar. Ja, dus ja. En moeten wij dan ook bang zijn? Moeten wij dan ook vrezen voor ons leven? Nou ja, op zich vrezen voor ons leven. Ja, nee, ik bedoel, aan de ene kant natuurlijk niet. Want ja, als ik ga, dan ga ik toch naar de Heere toe. Dus zo is het toch? In die zin hoeft het niet. Maar ja, aan de andere kant, ja. Je hebt ook je kinderen, familie en noem erop. Dus ik zeg altijd maar zo, ik vind het niet erg om dood te gaan. Maar ik heb veel liever dat de Heer mij komt halen. Niet om bang ben om dood te zijn. Maar dan weet ik, dan ga ik met andere leden van het lichaam, gaan we gezamenlijk naar de Heer toe. Want ja, de opname is natuurlijk fijn. Maar de Heer heeft het niet gezegd om dat hij zegt, nou kom ons alsjeblieft halen uit deze misère. Dat is gewoon een eind van zijn plan. Want Paulus spreekt juist over zijn brieven, over de bekrachtiging. in het lijden en in de moeilijke omstandigheden, dat wij Gods genade, die is ons genoeg. Ja? Dat moet ons genoeg zijn. Dus vrees dus niet degene die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden. Ja, dat zijn de vijanden die de mensen willen doodmaken. Maar die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel. Vrees, die heeft ontzag voor hem. Heb geen ontzag voor mensen. Ja, we moeten de overheden en dat soort dingen natuurlijk respecteren. In vrees in die zin. Maar dat is het dan ook. Ja. De enige die aanbidding en ontzag toekomt is natuurlijk degene die de ziel en lichaam kan verderven in de hel. In 2 Korinther 5 zelf zegt Paulus het ook. Wij dan, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. Nou, dat is dan het woordje schrik. Maar dat heeft ook de betekenis van de vrezen. Ja, wij weten de. Kijk, wie is God, hè? God is schepper van de hemel en de aarde. En hij is liefde, dat wilden de mensen al horen, maar hij is ook gerechtigheid. En ik weet als gelovige dat ik ben verlost van zijn toorn, gelukkig wel. He, maar er was een tijd dat ik dat nog niet was, ja. En ja, waar ga je dan heen, hè? Hij heeft dus de macht over mensen naar de hemel te sturen of naar de hel te sturen. Alleen niet op basis van uitverkiezingen zoals dat soms geleerd wordt, jij wel en jij niet. Want hij heeft zijn zoon gegeven voor iedereen. En Paulus zegt, ja, wij weten dat. Ja? Wij weten de schrik des Heren en bewegen de mensen tot het geloof. Wat is de schrik des Heren? Nou goed, ja, waarom is de Heren te vrezen? Je kan natuurlijk ontzag hebben en vrees kan ook zijn dat je bang bent. Dat was ik vroeger voordat ik geloof kwam, uiteindelijk. Dat ik dacht, oeps, ik ga verloren. Hij gaat mij naar de hel sturen, ja? Die angst. Maar als gelovige heb je ook een vrezen des Heren. En daar praten we hier ook onder andere over. En als Paulus zegt, we bewegen de mensen tot het geloof, in de context spreekt hij over de rechterstoel van Christus. Nou, wij weten de schrik des Heren. Nou, voor de ongelovigen, hij vergeldt en ieder naar zijn werken. Dus de ongelovige weet dat hij eenmaal gaat hij naar de poel des vuurs. Wordt hij gewoon gestraft. Mag hij zich proberen vrij te pleiten voor de witte troon, hè, van wat hij gedaan heeft. Dat gaat natuurlijk niet lukken. Maar voor ons, wij weten ook als gelovigen, wordt bij ons ook het principe van God vergeldt ieder naar zijn werken. Zo is God. Dus de gelovige, ja, zal ook worden vergolden. Maar dan heeft het met loon te maken. Voor de rechtstoel van Christus. Nou, de ongelovigen ontmoeten de schrik des Heren. Ik heb Jesaja 2. Als je dat eens gaat lezen thuis, heb ik 3 versen. Het staat 4 keer in de Bijbel. De schrik des Heren. 1 keer bij Paulus en 3 keer in Jesaja. Jesaja 2. Dat gaat allemaal over de toekomstige dag des Heren. Dat hij hier komt oordelen. En het oordeel begint in de hemel. Ja, en dan als dat eenmaal gereinigd is, dan gaat het naar de aarde toe. Wordt Satan op aarde geworpen. Maar ja, je weet eenmaal, in die 7 jaar, aan het eind, komt Christus op het witte paard naar beneden. Dan komt hij daar oordelen in krijg en gerechtigheid. En dat is de dag des Heren op aarde. En dan staat daar, dan waarschuwt hij ook in Jesaja 2, dat gaat over de schrik des Heren. Nou, dan heb je een beetje een idee, inderdaad, dat de mensen verschrikt zullen worden. Want er staat, ga in de rotssteen en verberg u in het stof. Vanwege de schrik des Heren. En om de heerlijkheid zijner majesteit. In vers 19 ook, hè? Want dan is alle hoogmoed, want hij komt om alle hoge ogen zullen vernederd worden. Alles wat zich verheft tegen God, hoogmoed, zal allemaal vernederd worden door God. Nu kunnen ze nog allemaal grote mond hebben. Maar dan komt hij echt naar beneden. En dan krijg je te maken met de schrik des Heren. In de spelonken der rotstenen staan. Gaan. En in de holen der aarde, vanwege de schrik des Heren, vanwege de heerlijkheid zijner majesteit. Kijk, wanneer hij zich opmaken zal om de aarde te verschrikken. Maar in vers 21 zie je het ook staan. Dus ja, dat is de vrees waar je mee te kraken. Dat de mensen zullen, het zal verschrikkelijk zijn. Ja, verschrikt, dan word je verschrikt. En dat zie je hier staan in Jesaja 2. Omdat hij zal de aarde geweldig verschrikken. Nou, dat is ook een vrezen. Nou, nu komen we in Handelingen 10. Dan hebben we het over redding. Daar gaat de vrees van God vooraf. Voor God vooraf. Als iemand de vrees voor God heeft, die zal die eerst moeten hebben voordat hij gered wordt. Ik zat er eens over na te denken. Als ik denk aan mezelf, ik had vrees voor God voor mijn redding en na mijn redding. Gaat dat niet? Oh ja. Even niet kraken met het briefje. Ja? Gewoon stilzitten. En gewoon lekker naar het papiertje kijken, maar niet kraken. Zullen we dat doen? Goed zo. Met vreemde ogen. Daarom zeg ik het even. Valt ook niet mee. Maar het tweede gedeelte heb je de zondagsschool van Helene. Maar als ik aan mezelf denk, kijk, ik heb hier bijvoorbeeld Handelingen 10 vers 35. Daar zegt Petrus tegen de Cornelius. Cornelius was nog niet gered. Maar had wel de vrezen voor God. En dat zegt Petrus tegen hem, maar in alle volken die hem vreest en gerechtigheid werkt, is hem aangenaam. De niet geredde Cornelius verkreeg Gods barmhartigheid omdat hij God vreesde. Kijk, hij was nog niet gered, maar hij vreesde God reeds. Kijk, in Handelingen 10 vers 1 en 2. En er was een zeker man te, ja, er staat een eentje, ik weet niet hoe het daar komt, maar Caesarea moet dat zijn. Met name Cornelius, een hoofdman over 100 uit de bende, genaamd de Italiaans. Hij was een heiden. Godzalig en vreesde God met geheel zijn huis en doende vele aalmoes aan het volk en God gedurig biddende. Hij was nog niet gered, want Petrus werd naar hem gestuurd. Dan moet ik denken aan mezelf, hoe ik in de kerk zat vroeger. Ik bad ook, ik zong ook. En ik deed ook dat ik dacht wat ik moest doen als christen. En ik had ook de vrezen van God. Want ik weet één ding, ja, ik als protestant in ieder geval, maar het was ook mijn instelling, ik geloofde in de God van de Bijbel. Ik geloofde gewoon in. Ik geloofde in de hele Bijbel, ik geloofde in de opstanding, en van A tot Z, ik geloofde in de schepping, allemaal. Alleen, dat wist ik met mijn verstand. Maar in mijn kerk was niet tegen mij verteld, je moet geloven dat Christus ook voor jou zondig zo is. En dat moet je geloven, anders ga je naar verloren. Ja, de kinderdoop, dan hoor je dat natuurlijk niet. Je bent gedoopt en dan zit je in het verbond. En dan als je belijdenis doet, dan neem je dat aan en nou ja, jullie kennen het hele verhaal. Maar goed, ik had wel de vrees van God. Ik denk niet dat ik vroeger vloekte hoor. Ja, nog niet. Dat deed ik echt niet. Dat deed ik uit vrees voor God. De naam van God misbruiken. Nee, dat doe ik niet. Weet je wel? Zo, dat was voor mij de vrezen van God. En dat las ik ook in de Bijbel. En ik geloofde ook dat hij bestond. Alleen ik had natuurlijk de vrees. Ik had ontzag voor hem. Maar vooral een ontzag in verband met de weegschaal. Dus ik kwam helemaal tot geloof. Waarom? Omdat ik wist. Ik was aan het eind van mijn Latijn. En ik dacht echt van, nou ja, die weegschaal. Ik kom voor God. Dat wist ik 100% zeker. En ik ga verloren. Ja, dus ik erkende God sowieso. Ja. En ik vreesde hem ook. Maar dat had met die angst te maken. Nu ben ik gelovig. Nu heb ik ook een vrees voor God. Maar nu een andere. Ja? Een ontzag voor God. En ik wil godzaliglijk leven. Het is niet mijn grootste vriend. Hij is mijn Heer en hij is mijn Heiland. Ja? En daar heb ik dus respect en ontzag voor hem. Maar nu uit dankbaarheid. Maar niet uit angst omdat ik verloren ga. Dus ik had toen vrees. En ik heb nu vrees. Maar ik heb nu een vrees voor God. Een goede vrees voor hem. Ja. En met Cornelius was het ook. En toen kwam hij helemaal, werd hij natuurlijk gered. En toen werd hem God precies hetzelfde. Dus de gelovige is geïnstrueerd om God te vrezen. Ja, dat klopt. En zijn tijd op aarde door te brengen. Kijk, in vrezen en heiligmaking. Dat staat in 2 Korintiërs 7 vers 1. Terwijl wij dan deze belofte hebben, geliefde, laat onszelf reinigen van alle besmetting des vlees en des geestes. Kijk, dat is ons leventje. Voleindigende de heiligmaking. Hoe? In de vrezen God. In het ontzag voor God. Tuurlijk, hij is mijn redder, mijn verlosser, hij is mijn vader. Maar hij is wel mijn vader. Ja, er is nog wel een verschil tussen hem en mij. Hè? Je ziet het in de vrezen God. Heiligmaking. Dat is voleindigende de heiligmaking in de vrezen God. Dus jouw leven, dat is eigenlijk een proces van. Want hij zegt voleindigende, dus je bent bezig met een proces in je leven, een project, namelijk heiligmaking. Op weg naar de volmaaktheid, hoewel ik volmaakt ben, maar steeds meer groeien naar de positie wie ik ben. En ik ben in één klap volmaakt gemaakt, maar als ik gelovig geworden ben, dan ben ik één klap volmaakt gemaakt, maar dan begin ik met nul. Met de volmaking, ja, en dan ga ik langzaam, en dan begint ook die verandering. Nou, dat krijg je alleen als je de vrezen God hebt. Want dan zoek je ook zijn wil, en dan ga je zijn wil ook doen. In Petrus 1 vers 17 zien we het ook staan. Indien gij tot een vader aanroept degene die zonder aanneem des persoons oordeelt. Kijk naar een iegelijk werk. Zo wandelt in vreze de tijd uw inwoning. Dus jij oordeelt een iegelijk werk. Dat is weet wat Petrus ook net, Paulus ook zei. Dat wij weten de schrik des Heren. Ja, dat wij ook mensen bewegen tot het geloof. Maar voor ons dat wij gaan onderscheiden wat goed is en wat kwaad is. Wandelen in overeenstemming met zijn woord. En de christenen kunnen wel zeggen, ja, ik ben een godvrezend mens. Ja, dat hoor je wel eens, ja. Maar wat betekent dat? Kijk, wat ik net zei over hij is mijn vader. Wat is de vreze voor God? Nou, als je er zo over nadenkt, wij zagen gisteren een programma, een stukje, dat ging, nou, het was van de week, een moeder- en een dochterrelatie. Die moeder die had zoiets van, en die dochter zei het ook, ja, we zijn vriendinnen. Nou, dan kwamen ze later achter dat dat een hele verkeerde instelling is. En vader, en ik bedoel, ik heb een goede relatie met mijn zoons, maar ik ben niet hun vriend. En de moeder is niet de vriendin van hun kinderen. Ja, ik bedoel, dat is de moeder, ja. Dat heeft verschil te maken met qua positie. Je blijft altijd die moeder. En let op, hè. Dus, als je dat krijgt, die vriendinnen en een vriend, dan is die vrezen weg. Snap je het verschil? Want een moeder moet ook die rol niet willen hebben om een vriendin van het kind te zijn. Nee, ja, een goede relatie hebben, dat zeer zeker. En ik met mijn zoons ook, ja. Maar je hebt ook altijd, kinderen moeten hun ouders gehoorzamen en moeten hun ouders ook, ja, respecteren. Zoals Paulus ook over de vrouw van de man zegt, hè. De man moet zijn vrouw lief hebben als zichzelf. En de vrouw ziet toe dat zij de man, wat zegt hij? Vrezen. Maar ja, niet in die zin, ik zeg ook wel eens tegen Paulus, ja, je moet wel je man vrezen. Ja, denk erom, hè? Ja, nee, maar dat heeft met respect te maken. De basisbehoefte van de man is, van de vrouw is, dat zij de enige voor hem is in de hele wereld. En dat ze hem lief heeft. Dat hij haar lief heeft. En de basisbehoefte van de man is, dat hij door zijn vrouw gerespecteerd wordt. En als je daaraan gaat knabbelen, daaraan gaat zitten rommelen en dat het niet gebeurt, dan zou je zien, dan gaat geheid de komende problemen. Dat is je behoefte in een relatie. Goed, dus in die zin zie je het vrezen. Hè? Dat heeft dus niet te maken met dat de vrouw bang voor de man moet zijn. Natuurlijk helemaal niet, absoluut niet. En zo is ook die relatie van kinderen met hun ouders, natuurlijk. Ja, goede relatie, maar wacht even, blijf wel je moeder, blijf wel je vader. Dus met andere woorden, dat is de gezonde basis en dat is de vrezen, het respect wat je dan voor je ouders hebt. En als je die relatie gelijk trekt, dan is die vrezen weg. Nou, zo'n relatie hebben wij natuurlijk ook met onze hemelse vader. Hij is niet mijn grootste vriend. Wij hebben wel een liedje, welke vriend is onze Jezus? Nou, oké, ja. Maar toch, hij is mijn Heer. Hij is mijn heiland. Hij is niet mijn grootste vriend. Ik loop niet zo hand in hand met mijn vriend. Het is mijn vriend niet. Het is mijn Heer en het is mijn heiland. Hij is mijn God. Hij is mijn zaligmaker. Ja, dat is het. En toch heb ik een hele... Maar ik heb wel een vreze Gods. Maar niet uit angst. Ik doe nu de dingen uit dankbaarheid en uit liefde voor hem. En dat is de vreze Gods die ik nu als gelovige heb. Als ongelovige deed ik dingen omdat ik was bang voor hem. Zie je, dat is de verandering. Dus, Paulus die komt bij de Corinthiërs en, kijk, hier kan ik staan, zowel zondaren en heiligen horen God te vrezen, maar niet op dezelfde manier. Nou, dat heb ik net een beetje uitgelegd hoe dat zit. Dus als de heiligen de gelovigen hun zaligheid uitwerken, zoals Paulus zegt, met vrezen en beven, of het evangelie prediken in zwakheid en vrezen en in vele beven, zoals Paulus in 1 Corinthiërs 2 vers 3 zegt, wat zegt hij daar? En ik was bij uw lieden in zwakheid en in vrezen en in vele beving. Ja? Als wij dat doen, zoals Paulus dat doet, hè? Of als wij getuigenis geven met zachtmoedigheid en vrezen, zoals Petrus dat zegt in 1 Petrus 3 vers 15, wat zegt hij daar? Heiligt God de Heer in uw harten. Hè? Zet hem een aparte plek in je hart. En wees altijd bereid tot verantwoording aan een iegelijk die u rekenschap afeist van de hoop die in u is met zachtmoedigheid en vrezen. Zie je, bij een gelovige spreekt hij over vrezen. Dan is dat niet een vrees om vernietigd te worden in de poel des vuurs, maar dat is zoals wij reeds in Hebreeën 12 vers 28 lazen, met eerbied en godvruchtigheid. En godvruchtigheid, dat heeft met ja, vrucht van God dragen, dat doe je als je de vrezen Gods hebt. En dat is de betekenis, ja, dat wij, hoewel wij God kennen als gelovigen, als onze liefdevolle en barmhartige Vader, ja, dat is wel een mooie omschrijving, de God van alle genade, dat wij God zouden horen te vrezen. Wat is dat dan, de vrezen God? Om niet opzettelijk tegen de geopenbaarde wil van God in te gaan. Dat is de vrezen van God. Dat is gehoorzaamheid, dat is geloofs. Ja. Dat is het. Wij hebben ook Gods woord geopenbaard. Ik heb de Bijbel hier. We hebben de hele Bijbel. En we lezen de hele Bijbel. Zondag 's avonds ben ik met 1 Johannes bezig. Ja, dus we lezen de hele Bijbel. Maar het is allemaal vanuit het perspectief. Hoe zeg ik het goed? Perspectief. Zoals Paulus zegt. Merk hetgeen ik zeg. Doch de Heere geeft verstand in alle dingen. Zonder apostel Paulus begrijp ik Gods plan. Echt nooit hoor. Nooit niet. Nooit niet. Dan weet je ook zelf niet hoe je zelf in elkaar zit trouwens. Ja? Want wie ben ik dan in Gods ogen? Ja. Ik weet, wij zeggen allemaal, ja, ik ben een nieuw schepsel. Ik ben volmaakt in hem, klaar. En ik heb een positie in de hemel, ik ben gezegend met alle geestelijke zegeningen. Ik hoef niks meer, niks te doen om er iets extra's te krijgen. Niks. Ik ben volslagen. Dan begrijp je de ware vrijheid. En die begrijpen wij omdat wij de apostel Paulus volgen. Maar, als we, dat is de vrezen van de gelovigen, hè? Dat wij dus zijn wil gaan gehoorzamen. En de zondaren, ja, die zouden God ook moeten vrezen. Want wat gaat er gebeuren als we lezen in 2 Thessalonicenzen 6 vers 9, zeg ik niet goed, 2 Thessalonicenzen 1 vers 6 tot en met 9. Daar schrijft Paulus, alzo het recht is bij God verdrukking te vergelden degene die u verdrukken. Dat is voor mij altijd, wat hebben wij nou? Ik heb nog nooit een klap om mijn hoofd gehad vanwege het geloof. Ja, woorden of bespotting, dat soort dingen. Maar we weten, het kan veel erger als we in de wereld kijken. Ja? Maar de troost is, ook voor elke geloof in het lichaam van Christus, het zal, God laat zijn kinderen niet ongestraft, hoe zeg je dat? Verdrukken. Ja. Hij gaat dat ook vergelden. Niet nu, maar in de toekomst. Kijk. En u, in vers 7, die verdrukt wordt, verkwik ik met ons in de openbaring van de Heer Jezus van de hemel met de engelen zijnde kracht. Met vlammend vuur, wraakdoende, vlammend vuur, hè, die woorden alleen al, vlammend vuur, wraakdoende, over degene die God niet kennen en over degene die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Dat gaat in de toekomst gebeuren. De welke zullen tot straf leiden, het eeuwig verderf. Zie je, het is een straf en het verderf is eeuwig. En als ik de Bijbel lees en het zegt eeuwig, wat is eeuwig? Er komt geen eind aan. Het is eeuwig. Een zonde tegen de eeuwige God is een eeuwige straf. Hier kunnen wij het niet doen als iemand de doodstraf krijgt. Hier in Nederland kan het niet meer. Maar goed, als je de doodstraf krijgt, ja, dan is het, ja, op dat moment is die dood en meer kan je niet doen. Je kan hem daarna niet meer straffen. Omdat hier is alles eindig. Maar bij God zondig je tegen een eeuwige God. Ja, dus dan is het ook een eeuwige straf. Voor eeuwig het eeuwige verderf straf leiden van het aangezicht des Heren en van de heerlijkheid zijner sterkte. En dat is, dus wat doen wij met Gods genade evangelie? Wat is Gods genade evangelie trouwens? Als wij het evangelie aan iemand brengen, over de behoudenis, hè? Nou, dan spreek je over, Paulus spreekt over dat in Romein 1 vers 16 dat, even kijken hoor, ik schaam mij het evangelie van Christus niet. Want Gods kracht tot zaligheid in ieder die gelooft. Ja? Dat heeft met redding te maken. En voor ons in ons dagelijks leven heeft het ook met redding te maken. Voor de kracht van de zonde bijvoorbeeld. Maar om gered te worden, ja, het is Gods kracht. En dan begint hij met het evangelie, want Gods gerechtigheid wordt geopenbaard vanuit de hemel. En dan begint hij met de toorn van God. Gaat hij het helemaal uitleggen in Romeinen 1 en dan kom je in 2 en dan kom je uiteindelijk in 3. En is de conclusie, iedereen staat schuldig voor God en kan alleen maar door zijn genade gered worden. En dat is het evangelie van Gods genade, ja? Dus we verkondigen de rechtvaardigheid van God, ja? Een God die de zonde moet straffen. En uiteindelijk iedereen staat schuldig voor God. En zal ook gestraft worden naar het eeuwig verderf. Ja, nou oké, dat is misschien dat mensen daar bang voor worden. Ja, nou dat is maar goed ook dan. Maar dan zeg ik, dan komen we natuurlijk met goede nieuws. Want, maar God houdt van jou, houdt van de zondaar. Hij houdt niet van de zonde, maar hij houdt van de mens. En daarom heeft hij zijn zoon gegeven. En dan word je om niet gerechtvaardigd uitgenaderd door het geloof. Hoef je niks voor te doen. Je hoeft alleen maar te geloven. Je hoeft er niks voor te doen. En dat is het hele evangelie van Gods genade, hoor. Niet van, ja, God houdt van je. Nee. Dus dat is Gods rechtvaardigheid en zijn liefde verkondigen. En die twee elementen. Dus daarom zegt Paulus ook, de wet is goed nu als wij hem wettelijk gaan gebruiken. En wat doet de wet? Mensen schuldig verklaren. Nou, en zo kunnen wij hem ook gebruiken. En dan sta je dus schuldig. En daarmee laat je zien dat iemand heeft een verlosser nodig. En dat is de Heer Jezus Christus. Nou, dat evangelie, dat vind je bij de apostel Paulus. Want ga maar zoeken in de evangelie. Hoe ga je dat dan vinden? Dan ga je het daar zo niet vinden, dat evangelie. Uit genade door het geloof. Dat kan Petrus echt niet zeggen op met Pinkster, hoor. Uit genade door het geloof. Dat kan helemaal niet. Dan zou die gestenigd worden. Nou, het laatste dus. Ja, dus voor de zondaar is het vreselijk om in de handen van de levende God te vallen. In Hebreeën 10 vers 31 staat daar, gaan we niet heen. En hij is een verterend vuur. Dat heb ik gezien. 7 keer in de Bijbel staat, God is een verterend vuur, hè. Een verterend vuur, dus de hemel mag. De mensen met NASA, ze zijn allemaal van plan om allemaal aan het kijken of er leven is hier. De telescoop, de Hubble, die was pas ook in het nieuws, de prachtigste foto's. Maar het is allemaal donker. Het is allemaal donker. Hoe kan het nou? God is een licht. Ja? Maar om dat heelal, dan hebben wij dus een soort beschermlaag. En daar, God woont in duisternis, hij woont daarboven. En dat licht wordt tegengehouden, anders zou dat allemaal, alle zondaar, wij niet, hè? Maar de zondaren zouden verteerd worden. Maar dat gaat allemaal in de toekomst veranderen. Maar 7 keer staat dat er God is een verterend vuur. Nou, als laatste de verklaring van Paulus. Dat hij aan de zondaars in Korinthe in zwakheid en in vrezen en in vele beving predikte. Daar kunnen we onder andere, het zijn maar zomaar ja, 3 voorbeelden. Dat hij daar niet kwam van, hier ben ik. Ja, ik kom het hier wel eventjes. Hij roemde niet in zichzelf, maar in zijn wat? In zijn bediening. He? Ik maak mijn bediening heerlijk. Ik als de apostel, de brenger van Gods genade evangelie. Ja, daar was hij heel blij mee. En heel trots op. Ja, ik maak mijn bediening heerlijk. Niet zichzelf. En dat vind ik ook geweldig als ik dat aan mensen mag vertellen. Maar hij kwam wel in zwakheid, vrezen en in vele beving. Want kijk in 1 Korinthe 1 vers 29 bijvoorbeeld. Hoezo? Kijk, opdat geen vlees zou roemen voor hem. Het is allemaal uit hem, door hem en tot hem, hè. 1 Korinthe 2 vers 5, opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid der mensen, maar in de kracht Gods. Ja, zo is dat. Niet in de wijsheid van mensen, dus wij komen met het woord. Het gaat om de inhoud. En ik weet ook wel, ik zou ook graag mooier willen spreken, mooiere zinnen kunnen uitspreken. En je weet wat ik bedoel, dat kan allemaal. Maar het gaat om de inhoud. Wat? Dit, hier gaat het om de inhoud van de boodschap. En dat is de kracht van God en niet de wijsheid van de mensen. Gelukkig maar. God heeft in de Bijbel altijd mensen gebruikt, ja? Amos, was het niet die achter de ploeg liep? Was toch Amos, dacht ik? Nou ja, en Mozes zei, ik kan het niet. Dus Aaron moest voor hem spreken. Nou, Paulus was natuurlijk wel een geleerd man. Hij was een farisee, de top van de top. Maar Petrus en Johannes, dat waren allemaal maar gewone vissers. Daar keken ze op neer. Ja, precies, en dat moet je hebben. Ja, dat moet je hebben. Dan kom jij met de eenvoudigheid gewoon van het woord. En dat is de kracht. Dat de grootste gestudeerde theoloog, ja, die misschien allemaal boeken heeft geschreven, maar nog steeds niet kan vertellen hoe je in de hemel komt. Dat heb ik ook een keer gehad hier in Sassenheim. Nee, dan heb je toch gestudeerd voor dominee. Nou ja, dat is toch minimaal 4 jaar volgens mij. Misschien wel 6, ik weet het niet. En dan moet je ook nog, dan krijg je dan na zoveel tijd misschien de preekbevoegdheid. En anders mag je niet preken, al soort dingen. Ja, en dan heb ik ook aan diezelfde man ook gevraagd, een dominee hier in Sassenheim. Oké, nou, kan je ook, waar ik eigenlijk kom uit de kerk, kan je ook vertellen hoe ik dan in de hemel kom? Nee, dat kon hij niet. Dat is precies wat jij zegt net. Als je afwijkt van een gezonde leer. Dat is niet bij al je kennis. Ik kijk er niet op neer, want ik heb het wel aan hem verteld. Uit liefde, ja? Natuurlijk. We kijken op niemand neer. Maar dat is het, hè? Dit is de hele eenvoudige waarheid. Gewoon Christus die voor je zonde is opstaan. Ja, dat is veel te eenvoudig, weet je wel? Maar dat is wel het evangelie. In alle eenvoudigheid. En dat kunnen wij allemaal, en zelfs kleine kinderen, die kunnen dat vertellen. En dan weten ze nog veel meer als iemand die dan zoveel jaren gestudeerd heeft en het nog niet weet. En dan als laatste 2 Korinthe 4 vers 7. Wij hebben deze schat in aardevaten, opdat de uitnemendheid de kracht zij van God en niet van ons. Ja, precies. Mijn genade is u genoeg. Mijn kracht wordt in jouw zwakheid volbracht. Dus het enige wat de Heer in de weg staat altijd in ons, dat hij, als hij in ons niets doet, dat ligt niet aan hem, maar dat ligt aan ons. Dan staan wij hem in de weg. Ik kan het zelf. Nee, jij kan het. Het is heel goed als jij zegt, ik kan het niet. Nee, want dan kan hij het in jou wel doen. Nou, en dat is de vrees Gods. Ja, we hebben een aantal dingen over gezien. We hebben niet de geest van angst gekregen. We hebben niet de geest van vreesachtigheid. We hebben ook niet de geest van dienstbaarheid ontvangen, waardoor wij nu bang moeten zijn, moeten vrezen. Maar wij hebben een vreze Gods, ja, die gebaseerd is gewoon uit de keus die je maakt om de Heer te willen dienen. Uit dankbaarheid wat hij voor jou gedaan heeft. En wij weten veel meer als Job en als Mozes en dat soort mensen toen. Hè? Want wij hebben de compleet geopenbaarde wil van God hebben wij hier in de Bijbel. We hebben de hele Bijbel, maar we weten, en daar zijn we echt heel erg gezegend mee, dat wij ook recht weten te snijden. Want daardoor kan iedereen Gods woord begrijpen nu. En dan bewerkt dat toch een dankbaarheid, waarvoor je zegt, ja, ik wil ook godvruchtig leven. Ik wil in godly fear, in de vreze Gods, wil ik wandelen. En dat is geen vrees dat ik bang ben, maar dat ik heilig respect en ontzag voor hem heb en hem graag wil dienen. Zullen we daarvoor danken? Vader, we danken u wel, Vader, voor dat uw woord. Ja, het is inderdaad, het is alleen te begrijpen als je Gods geest hebt. En de gelovigen hebben uw geest, Vader. En daar zijn we ook dankbaar voor, Vader, als we het woord en waar het recht snijden. Ja, dat we dan dingen gaan begrijpen. En dat werkt ook echt heel krachtig in de inwendige mens. En het heeft ook invloed op onze emoties en op onze zekerheden, Vader. En ja, dat is alleen maar positief te noemen. En daar zijn we ook heel dankbaar voor. En daarom willen we dat ook bij deze tegen u zeggen. In de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Oké, dan gaan we even een bakje koffie drinken. En dan komen we zo meteen weer bij u terug bij 2 Timotheus.